Mogen de Heer jullie allemaal zegenen vandaag. Wat een vreugde en wat een blijdschap. Om hier vandaag weer voor het aangezicht van God te komen. Met jullie allemaal. Met dit grote gezelschap. Elke zondag. Hier de broeders van de kerk van Weston. En zo'n 30.000 mensen zijn ook met ons verbonden. Dus wij voelen ons vergezeld en bevoorrecht. En wij danken ook onze God, want Hij is begonnen om deze moeilijke beproeving, deze verzoeking weg te nemen. Deze pandemie die al 2 jaar heeft geduurd. Maar we zien dat de dingen aan het voorbijgaan zijn. De plekken van samenkomst zijn weer open. Dus het is ook een uitnodiging voor jullie allemaal om weer naar de plekken van samenkomst te gaan. Om weer handoplegging te ontvangen en profetie. En meer te leren van deze heerlijke weg van God. Jullie kunnen allemaal plaatsnemen, mijn geliefde broeders. Waar jullie ook maar zijn. En laten we met veel blijdschap in ons hart, met heel ons hart, onze aandacht richten op het onderricht van vandaag. Laten we dit naar het diepgaanste van ons wezen nemen, om dit op te slaan. En laten we God vragen om zijn woord in ons binnenste te zetten, zodat wij gelukkig kunnen zijn in ons leven, zodat wij vrede kunnen hebben en ook kunnen geven aan al die anderen die nog deze vrede en dit geluk zoeken, om dit te delen met iedereen. Wat een blijdschap en wat een pracht is het de wegen van de ware God te volgen. De eer en de glorie zijn onze God. De Heer weet hoeveel wij van Hem houden. Hij weet dat alles wat wij doen, dat wij dit met heel ons hart doen. Met heel ons wezen voor Hem. Om Zijn naam te loven. Hoe mooi is het wanneer we de psalmen lezen. In de psalmen vinden we zoveel woorden van lofprijzing tot God. Woorden om God hoog te verheffen. Zijn wonderen. En hoe mooi om deze woorden ook uit ons hoofd te leren. Vele woorden uit de psalmen. Zodat wanneer wij voor God komen in ons gebed, dat wij die woorden gebruiken om tot God te spreken. Want dit zijn woorden die van Hemzelf komen. Dus als iemand zegt, ik weet niet wat ik moet zeggen tegen God, ik weet niet hoe ik moet bidden. Lees dan de psalmen. Ongeveer op de helft van de Bijbel vinden we de psalmen. En daar vindt u prachtige woorden om tegen God te zeggen. En als u die woorden uit uw hoofd leert, dan kunt u die gebruiken in uw gebed. En dan bent u ook God aan het loven. Het is zo eenvoudig, het is niet moeilijk. En vandaag gaan we verder met ons onderricht. Vandaag zijn we aangekomen in het boek Hebreeën. Hebreeën hoofdstuk 1. We gaan dit overdenken. En gedurende de pandemie hebben we het hier al over gehad, over Hebreeën hoofdstuk 1. Wellicht herhalen we wat dingen vandaag. Maar wat we vandaag gaan bespreken is vast wat anders. Wij genieten altijd van zijn woord, ook al lezen we hetzelfde. God onderwijst ons altijd nieuwe dingen. Hebreeën hoofdstuk 1, laten we beginnen met vers 1 tot en met 4. En dan zullen we naar een aantal andere Bijbelboeken gaan. Om te bevestigen wat we hier in hoofdstuk 1 van Hebreeën gaan lezen. Hier staat in het woord van God, Vers 1. Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had. Voorheen. Dus hij had het hier over de oude tijd. God sprak tot Mozes, tot Abraham, Isaac, Jacob, Mozes. En ook de richteren, de rechters, Samuel, David. Een aantal koningen. En ook de profeten van God. Bijvoorbeeld Elia, Elisa, Nathan. En nog andere profeten, Jesaja, Ezekiel, Jeremia. Zij waren die kanalen die God had om een boodschap tot het volk te sturen. Zijn woord, zijn geboden. Dus God heeft altijd gesproken sinds het begin der tijden. Hij sprak ook tot Adam en Eva, tot de aartsvaderen. En alles wat God sprak, is in vervulling gebracht en zal vervuld blijven worden, want dat is de grootheid van God. En hier staat dus, nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had, door de profeten en de vaderen, het gaat hier over Isaac, Jacob, Abraham. Zij waren die vaderen. God sprak tot hen en deed hen een prachtige belofte van wat wij vandaag genieten. De rest van vers 1. Heeft hij in deze laatste dagen, als we in het Oude Testament lezen, in de profeten, lezen we dat de Heer altijd bij monden van de profeten zei, in de laatste dagen zal ik dit doen, zal ik dat doen, in de laatste dagen. En hier staat dus ook, heeft hij in deze laatste dagen, dus in de tijd van het evangelie, na de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus, zo'n 2000 jaar geleden, tot op de dag van vandaag, worden al die beloften vervuld, al die beloften van voorheen. Alles wat God had gesproken door de profeten, daar genieten wij vandaag de dag van. Die beloften die de vaderen hadden ontvangen. Abraham bijvoorbeeld, dat hij vader zou zijn van vele volken. En we zien hoe God eerst één volk had uitgekozen, het volk van Israël, voor eeuwenlang. Maar God zou die belofte aan Abraham vervullen, dat hij vader zou worden van vele volken. En vandaag de dag wordt dus die belofte vervuld. Want nu is Abraham die vader geworden van vele volken. Waarom? Want het geloof van Abraham, dat God gerechtvaardigd had, dat is wat wij vandaag de dag ook beleven. Abraham hoorde God spreken en hij geloofde hem en gehoorzaamde hem. En wij horen vandaag de dag ook de stem van God, zijn woord. En wij geloven ook in hem en volgen zijn weg. En daarom genieten wij vandaag van die prachtige belofte die God Abraham had gedaan. Dat hij vader zou worden van vele volken. En dat wordt vandaag de dag vervuld in het evangelie van Christus. Over de hele wereld zijn er groepen, soms kleine groepen, maar dat maakt niet uit. God is daar. In meer dan 60 landen zijn er al groepen. En de Heer is bij hen, het woord van God, de geest van God, die dezelfde belofte doet. En die ook tot de mensen spreekt, zoals in de tijd van de vaderen. En dit is prachtig dat we deze weg hebben mogen leren kennen. Dus hier staat, heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, de Heer Jezus Christus. Die hij erfgenaam gemaakt heeft van alles, door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. Dus in deze laatste dagen heeft Hij tot ons gesproken door de Zoon, de Heer Jezus Christus, die ons de Heilige Geest heeft gezonden. En zo spreekt God tot ons vandaag de dag. Vers 3, Hij, dus de Heer Jezus Christus, die de afstraling van Gods heerlijkheid is, de afstraling van God de Vader, van zijn heerlijkheid en de afdruk van zijn zelfstandigheid. Dat is de Heer Jezus Christus. Hij is de afdruk van het bestaan van God, het beeld. Hetzelfde beeld en ook die afstraling van de heerlijkheid. Hij is God zelf. Want God in zijn kracht was mens geworden. Hij was mens geworden voor een tijd. 33 jaar was Hij mens geworden. Voor God is er niets moeilijk, niets onmogelijk. En daarom staat hier in vers 3 dat de Heer Jezus Christus de afstraling van Gods heerlijkheid is. En ook de afdruk van zijn zelfstandigheid, die alle dingen draagt door zijn krachtig woord. Heeft, nadat Hij de reiniging van onze zonden door zichzelf tot stand had gebracht, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Vers 4. Hij is zoveel meer geworden dan de engelen, als de naam die Hij als erfdeel ontvangen heeft voortreffelijker is dan die van hen. Gezegend zij de Heer. Die naam had God zichzelf gegeven toen Hij op aarde was, Jezus uit Nazareth. Dat vlees dat Hij had aangenomen om mens te worden, had Hij een naam gegeven, Jezus uit Nazareth. En die was voortreffelijker dan de engelen. De Heer Jezus Christus. En we gaan het nu hebben over de engelen. Deze versen, vers 1 tot en met 4. In vers 4 staat dus dat de Heer Jezus Christus voortreffelijker was. Hij was zoveel meer geworden dan de engelen, omdat zijn naam voortreffelijker was dan die van hen. Dat vlees dat God had aangenomen, had Hij verheerlijkt en hoog verheft. Hoger dan de engelen. Wat een groot geheimenis. Wat een verborgen geheimenis. Dat geheimenis was verborgen in God sinds voor de grondlegging van de aarde, van het heelal. God bestaat en voor Hem is niets onmogelijk. En wat verdrietig dat er zoveel zijn die niet in Hem geloven. Maar we gaan het nu hebben over de engelen. We hebben het nu dus gehad over dat de Heer Jezus Christus voortreffelijker was dan de engelen. En over die beloften die God de ouden had gedaan voorheen. En nu gaan we het hebben over de engelen. En zo gaan we zien dat de Heer Jezus Christus voortreffelijker was dan de engelen. En tegelijkertijd dat de mensheid, vele mensen, andere goden hebben gezocht om hen te aanbidden, waaronder de engelen. Want er zijn mensen die de Bijbel lezen en ze lezen dat God engelen gebruikte voor vele dingen. Dat aan bepaalde personages een engel verscheen en dat die engel dan een wonder had verricht. Dat engelen mensen uit de gevangenis heeft gehaald of dieren heeft laten spreken. En daarom begonnen mensen engelen te vereren als God. En daar gaan we het ook over hebben. Wat zijn de engelen? Wie zijn zij? Wat is hun rol in ons leven? Vergeleken met onze Heer Jezus Christus. En we gaan begrijpen dat de Heer Jezus Christus de enige weg is die tot het eeuwige leven leidt. En dat Hij de enige is die wij horen te vereren en te zoeken om het eeuwige leven te verkrijgen. Dus laten we gaan lezen in Matteüs hoofdstuk 1 over de engelen. Zonder dat we Hebreeën kwijtraken. Matteüs 1, vers 20. Hoofdstuk 1, vers 20. Hier gaat het over de geboorte van Christus, staat hier. De geboorte van Jezus Christus. Hier staat, de geboorte van Jezus Christus was nu als volgt, vers 18. Terwijl Maria zijn moeder met Jozef in ondertrouw was, bleek zij nog voordat zij samengekomen waren, zwanger te zijn uit de Heilige Geest. Jozef, haar man, wilde haar onopgemerkt verlaten omdat hij rechtvaardig was en haar niet in het openbaar te schande wilde maken. Vers 20, waar het over gaat. Terwijl hij deze dingen overwoog, Jozef wilde dus Maria verlaten omdat zij zwanger was. Omdat hij van haar hield en hij wilde niet dat men haar iets zou aandoen. Want in die tijd, als een vrouw ontucht had gepleegd, dan zou zij gestenigd worden. Die werden gestenigd in die tijd. Dus hij zei, ja, ze is zwanger. Dus ik kan haar beter stiekem verlaten, zodat niemand haar kwaad gaat doen. En hier staat dus in vers 20. Terwijl hij deze dingen overwoog, zie, een engel van de Heere verscheen hem in een droom en zei, Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd, Maria uw vrouw, bij u te nemen, want wat in haar verwekt is, is uit de Heilige Geest. Dus hij zei tegen haar, verlaat haar niet, doe dat niet. Waar je over nadenkt. En dit was dus een engel die hem verscheen in een droom. En we zien dus dat deze engel een dienstknecht van God was. Een dienstknecht, iemand die iemand anders die hoger is, dient. God stuurde deze engel tot naar Jozef en zei tegen hem, spreek tot hem. En zeg hem dat het over de Heer Jezus Christus gaat. En nu in Matteüs 13, hoofdstuk 13, vers 41. Vers 41, Matteüs hoofdstuk 13. Hier vroegen ze de Heer Jezus Christus om een gelijkenis uit te leggen. De gelijkenis van het onkruid. Hij had het over gehad dat goed zaad werd gezaaid. Maar dat er ook onkruid op de akker was gegroeid. En ze vroegen hem of dat onkruid eruit gerukt moest worden. Maar de Heer zei, nee, laat het samen opgroeien, want als het onkruid wordt uitgerukt, dan wordt misschien de tarwe ook weggehaald. En de Heer liet zo weten dat in de samenkomst, in zijn kerk, dat bestaat uit vele plekken van samenkomst over de hele wereld, dat er van alles zal zijn. Alle soorten mensen, tarwe en ook onkruid. En in zijn geduld staat de Heer toe dat ook het onkruid opgroeit. Dus we zullen in de samenkomst mensen zien die van God houden en hem zoeken. En ook mensen die niet van God houden en hem niet zoeken. die doorleven in hun slechte leven. En de Heer zei, nee, laat hen maar samen opgroeien, want op de dag van het oordeel, wanneer de Heer zal komen voor zijn kerk, dan zal het onkruid eruit gehaald worden. Dat is waar het hier over ging. En in vers 40 staat dan, zoals dan het onkruid verzameld en met vuur verbrand wordt, op de dag des oordeels, zo zal het ook zijn bij de voleinding van deze wereld. De Zoon des Mensen zal zijn engelen uitzenden, zijn dienstknechten of zijn dienaars. Degenen die taken voor hem uitvoeren, de taken die God hen oplegt. Engelen zijn dienstknechten, net als wij. Wij als mensen, wij zijn ook dienstknechten of dienaars van God. Wij zijn bereid om voor God te doen wat Hij ons opdraagt. En daarom staat in vers 41, de Zoon des Mensen zal zijn engelen uitzenden en zij zullen uit zijn koninkrijk verzamelen alle struikelblokken. Dus dat is het onkruid, die struikelblokken, en hen die de wetteloosheid doen. En zij zullen hen in de vurige oven werpen. Vers 43, hier gaat het over de tarwe. Dan zullen de rechtvaardigen, de tarwe, zal stralen als de zon in het koninkrijk van hun vader. Wie oren heeft om te horen, dus wie de geest van God heeft om hem te begrijpen, laat hij horen. Dus hij zei hier dat hij zijn engelen zou sturen om de tarwe te verzamelen voor het eeuwige leven en ook het onkruid. Degenen die nooit tot inkeer hebben willen komen, die in hun zonde zijn doorgegaan. Dat die symbolisch met vuur verbrand zullen worden. Dus we zien hier dat de engelen dienstknechten zijn. En laten we nu naar het volgende boek gaan, Marcus. Marcus hoofdstuk 1. Marcus hoofdstuk 1, vers 13. Ik geef jullie een moment om het te zoeken. Marcus hoofdstuk 1, vers 13. Hier gaat het over de verzoeking van Jezus. Dus de duivel was hier de Heer aan het verzoeken of op de proef aan het stellen. De duivel was vergeten dat het God in hem was. Dat God vlees was geworden. Dat hij als mens op de aarde was. God had dit geheimenis niet aan de duivel willen laten zien. Dus de duivel dacht dat hij met een gewoon mens te maken had. Want God had hem dit geheimenis niet geopenbaard. En daarom stelde hij de Heer Jezus op de proef. De duivel wist niet met wie hij te maken had. De Heer had tegen hem kunnen zeggen, weet je niet wie ik ben? Zoals vandaag de dag mensen zeggen, weet je niet wie ik ben? Goed. Vers 13. We hebben het over de engelen vandaag. Maar we vinden zoveel mooie dingen in de Bijbel. Terwijl we een aantal versen lezen. En daar moeten we allemaal over spreken. Vers 13. En hij was daar in de woestijn 40 dagen. En werd verzocht door de Satan. Hij werd op de proef gesteld. En hij was bij de wilde dieren. De Heer was bij de wilde dieren, staat hier. En de engelen dienden hem. De engelen dienden hem. Dus we zien dat de engelen dienstknechten zijn. Dienaars. Maar er zijn mensen die hen aanbidden en die knielen voor engelen. Een standbeeld of een schilderij van engelen. En dan gaan bidden. dingen vragen aan engelen, alsof die engelen God zouden zijn. Maar dat is dus niet zo. We zien hier dat engelen God dienen. En als een van jullie misschien dit toch nog geloofde of dit deed, of dit aan het doen is in zijn leven, engelen vereren of hen dingen vragen. Nee, de Heer Jezus Christus is de enige. De engelen zijn dienstknechten. En laten we verder gaan met Psalm 103. Een stuk terug in de Bijbel, ongeveer op de helft. Psalm 103. Vers 20. Psalm 103, vers 20. Hier staat, dit is een prachtig psalm, vers 19. De Heere heeft zijn troon in de hemel gevestigd. Laten we bedenken dat de Heere, dat dit God is. Het is God gewoon, de Heere. En in sommige Bijbel staat er de Heere, in andere Bijbel staat er Jehovah. Dat was het originele woord. En degene die de Bijbel organiseerden, die ook hebben vertaald en alles, de hele Bijbel hebben opgesteld, die hebben sommige dingen veranderd om de dingen te kunnen uitspreken. Want Jehovah bestond vroeger alleen uit medeklinkers, maar dat kunnen we niet uitspreken. Dus ze hebben daar klinkers aan toegevoegd. En de herziene statenvertaling gebruikt gewoon het woord Heere in hoofdletters. Maar dat is hetzelfde. Het is dus God. God heeft zijn troon in de hemel gevestigd. Zijn koninkrijk heerst over alles. Vers 20. Loof de Heere. Loof de Heere, u zijn engelen. Sterke helden. Ja, engelen zijn sterk. Die zijn woord uitvoeren, staat hier. Hier staat dat de engelen Gods woord gehoorzaam zijn. Hier staat sterke helden die zijn woord uitvoeren. Gehoorzaam aan het woord dat hij spreekt. Dus de engelen zijn dienaars, dienstknechten, die het woord van God uitvoeren en God ook loven zoals wij dit doen. Zij zijn gehoorzaam aan het woord, aan de bevelen van onze God. Dat is wat wij aan het leren zijn. De engelen zijn wezens, net als wij, gelovigen. Ja, ze zijn natuurlijk sterker, want ze zijn geest. En ze kunnen dus hier zijn, of op hetzelfde, in een paar seconden kunnen ze aan de andere kant van de wereld zijn, en wij niet. Wij kunnen ook niet door muren heen. Wij zijn niet in geest. Maar hij gebruikt ons op eenzelfde manier als de engelen, als dieners, als dienstknechten, om tot iemand te spreken over God bijvoorbeeld. Zij zijn ook dienstknechten van God. Laten we nu naar Colossenzen gaan. Colossenzen hoofdstuk 2 vers 18. Hier staat, dit is de apostel Paulus hier die aan het onderwijzen is. Vers 18, laat u niet de prijs ontzeggen. De prijs, wat is onze prijs? De verlossing van onze ziel als wij doorgaan tot op de dag van ons, op de laatste dag van ons leven, als wij de weg van de Heer blijven volgen, zullen wij het eeuwige leven ontvangen. Dat is die prijs. Colossenzen 2, 18. Laat u niet de prijs ontzeggen. Door iemand die behagen schept in nederigheid. En engelenverering. Dat is wat hier staat. Intreed in wat hij niet gezien heeft. Dus die mensen die behagen scheppen in nederigheid en engelenverering. En intreden in wat hij niet gezien, wat ze niet gezien hebben. Zonder reden gewichtig doet door zijn vleeselijke denken. En zich niet houdt aan het hoofd. waaruit het hele lichaam dat van banden en pezen voorzien is en daardoor samengevoegd opgroeit door de groei die van God komt. Dat is de Heer Jezus Christus, het hele lichaam. Het hoofd is Hij en wij zijn het lichaam. Maar hier staat dus dat wij niet aan engelen verering moeten doen, terwijl toch er mensen zijn die dit doen, maar hier staat het duidelijk. En laten we nog één vers lezen. Er zijn nog heel veel andere versen, maar we gaan nu nog één vers lezen in Openbaring 22. Hier gaat het ook over een engel die aan Johannes vele dingen openbaarde die zouden gebeuren in de toekomst. En dat wat God heeft voor het eind der tijden. Voor de voleinding van de wereld en het eeuwige leven. Dat God heeft voorbereid voor degenen die hem volgen. Dus hier was het een engel die verscheen aan Johannes. En die engel was de boodschapper, de bode. We lezen dat het een engel is geweest die al deze dingen had uitgelegd aan Johannes. Openbaring hoofdstuk 22, vers 8. Toen de engel klaar was met al die dingen te vertellen die er zouden gebeuren, laten we snel vanaf vers 6 lezen. En hij zei tegen mij: deze woorden zijn betrouwbaar en waarachtig, en de Heere, de God van de heilige profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn dienstknechten te laten zien wat met spoed moet gebeuren. En zie, ik kom spoedig. Zalig is hij die de woorden van de profetie van dit boek, Openbaring, in acht neemt. Vers 8. En ik, Johannes, ben het die deze dingen gezien en gehoord heb. En toen ik ze gehoord en gezien had, viel ik neer om te aanbidden voor de voeten van de engel die mij deze dingen liet zien. Vers 9. En hij zei tegen mij, dus die engel zei tegen mij: pas op dat u dat niet doet. Aanbid mij niet. Kniel niet voor mij, want ik ben een mededienstknecht van u en van uw broeders, de profeten. En van hen die de woorden van dit boek in acht nemen, de gelovigen. Aanbid God, zegt de engel tegen Johannes. Je moet God aanbidden. Niet mij aanbidden. Ik ben een engel. Ik ben een mededienstknecht, net als u. Dus wees behoedzaam. Val niet in deze strik. Als u wellicht engelen aan het vereren bent, neem hier afstand van. Vernietig dat allemaal. En aanbid God. Die onzichtbare God, die God in geest en waarheid, dat is wat wij moeten doen. Dat hebben we nu geleerd over de engelen. En laten we nu verder gaan in Hebreeën hoofdstuk 1. Laten we hier nog verder lezen. Want hier gaat het dus over dat God voorheen vele malen had gesproken tot de mens. Hebreeën hoofdstuk 1 vanaf vers 5 nu. Want we hadden al gelezen dat de Heer Jezus Christus voortreffelijker was of is dan de engelen. Hoger, belangrijker. Laten we daarom vers 4 nog een keer lezen. Hij is zoveel meer geworden dan de engelen. Jezus Christus dus. Als de naam die hij als erfdeel ontvangen heeft, voortreffelijker is dan die van hen. Want tegen wie van de engelen heeft God ooit gezegd: u bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt. Hier staat: tegen wie van de engelen heeft God dat gezegd? Tegen geen één. En verder: u bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt. Dat had hij dus tegen geen engel gezegd, alleen tegen de Heer Jezus Christus. En dat kunt u lezen in Psalm 2:7. God zei tegen de zoon, u bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt. En hij had het hier over dat vlees dat hij zelf was geworden om mens te worden. Hij was mens geworden. Hij had van zichzelf een mens gemaakt om onder de mensen te wonen. En hij had die naam gegeven, Jezus uit Nazareth. En God was in hem. En daarom staat er in Psalm 2:7, u bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt, zoals we hier in Hebreeën lezen. En er zijn religies die zeggen dat de Heer Jezus Christus God niet was. Dat hij gewoon een mens was of een profeet. Maar dit is een leugen. Want God zegt dat hij vlees was geworden. Dat hij zelf mens was geworden, een lichaam. Hij had een naam gegeven. Jezus uit Nazareth. Ja, hij moest dat vlees een naam geven om onder de mensen te kunnen wonen. Maar God was in hem en deed al die dingen. In dat vlees. En daarom staat hier dat God tegen geen van de engelen had gezegd, u bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt. Dit zei hij alleen tegen dat vlees dat hij had gemaakt. Ja, God had zich kunnen openbaren aan de mens in geest. Maar wie zou hem dan geloven? Dus dat we gewoon rondlopen op aarde en dat we ineens een stem uit de hemel horen. Dat we zeggen, oh, ik hoorde een stem, maar ik zie niets. Ik zie niemand. Nee. De Heer, om te kunnen evangeliseren, moest hij onder de mensen zijn, als een gewoon mens. Zodat anderen hem zouden geloven. En tegen dat vlees, dat lichaam, zei hij, u bent mijn zoon, ik heb u heden verwekt. En hier verder in vers 5. En verder, ik zal voor hem tot een vader zijn. En hij zal voor mij tot een zoon zijn. Dit staat in 2 Samuel, hoofdstuk 7, vers 14. Dit is ook een profetie, gesproken door de profeet. Ik zal voor hem tot een vader zijn en hij zal voor mij tot een zoon zijn. Dit was een profetie die God sprak tot koning David. Maar de Heer sprak over de Heer Jezus Christus, niet over de fysieke zoon van David. Ik zal voor hem tot een vader zijn en hij zal voor mij tot een zoon zijn. David begreep dat niet in die tijd. Hij kon dat niet begrijpen, dat God sprak over een geestelijke zoon. David dacht dat hij het over een fysieke zoon van hem had, maar het was symbolisch, geestelijk. Wat prachtig, als wij het woord van de Heer overdenken. Wat mooi ook als wij het begrijpen, want ons geloof groeit. Onze liefde voor God groeit dan in ons hart. Vers 6. Dit is een ander Bijbelcitaat. En wanneer hij vervolgens de eerstgeborene in de wereld brengt, zegt hij, en laten alle engelen van God hem aanbidden. Hier gaat het over de eerstgeborene. In het fysieke waren de eerstgeborenen altijd belangrijk geweest voor God. Maar hier gaat het over de Heer Jezus Christus, de eerstgeborene. Dat vlees dat God had gemaakt. Dat was de eerstgeborene onder vele broeders en zusters. De eerste die verlossing zou geven aan degene die na hem zouden komen. Daarom zegt de Heer ook wel, mijn broeders, omdat hij de eerstgeborene was. Dat vlees dat God had gevormd om als mens op de aarde te kunnen zijn. Hij was die eerstgeborene. De eerste die is gestorven en uit de dood is opgestaan. En degenen die hem volgen zullen ook opstaan uit de dood. Dat is onze hoop. Dat wij op een dag ook uit de dood zullen opstaan. Vers 7. En van de engelen zegt hij weliswaar. Die zijn engelen maakt tot geesten en zijn dienaren tot een vuurvlam. En in vers 6 hadden we dus gelezen dat alle engelen de eerstgeborenen moeten aanbidden. Vers 7. En van de engelen zegt hij weliswaar, die zijn engelen maakt tot geesten en zijn dienaren tot een vuurvlam. Dus engelen zijn dienaren, dienstknechten die God dienen. En we lezen ook in de Bijbel dat God engelen gebruikt om zijn gelovigen bij te staan, om hen te helpen. De Heer kan een engel naar iemand sturen, zoals hij dat had gedaan bij de apostel Petrus toen hij in de gevangenis was. De Heer had een engel naar hem gestuurd. Een engel die eruit zag als een mens, als een bewaker. En die hem uit de gevangenis bevrijdde. En zei, vlucht. En we lezen in de Bijbel over vele engelen. God had hen naar mensen gestuurd om hen te dienen. Om hen te helpen. De profeet Elia bijvoorbeeld, die in een grot ging zitten. Omdat hij wilde sterven. Hij zei, ik zal hier sterven van de honger. Maar God stuurde een engel naar hem. En weten jullie hoe die engel eruit zag? Als een vogel. Om hem eten te brengen. En zo vinden we in de Bijbel vele engelen die God naar mensen stuurde om hen te helpen. De profeten bijvoorbeeld. Naar de profeten om hen bij te staan. En vandaag de dag stuurt God ook zijn engelen naar ons. Bijvoorbeeld op een moeilijk moment in ons leven of als we in gevaar zijn. Dan kan hij een engel sturen. En dan zien wij hen als een politieagent of een zuster of een dokter of een architect of een bedelaar of een taxichauffeur of een buschauffeur. Of als een piloot, wat dan ook. Om ons te helpen. Om de gelovigen te helpen. Om te zegenen en om bij te staan. Maar dat betekent niet dat wij tot de engelen gaan bidden en zeggen, engel, help mij, bescherm mij. Of dat we zeggen, Heer, stuur engelen naar mij om mij te helpen. Nee. God weet zelf wel hoe hij ons gaat helpen, of hij dit direct zelf gaat doen, of dat hij engelen naar ons wil sturen. Engelen kunnen overal zijn, ook in de supermarkt. Waarom niet? Op welke plek dan ook. En wij zien hen dan als een mens, als iemand, om ons te helpen. En als wij in ons leven een weldaad van onze God ontvangen, dan zeggen wij niet, kijk, de Heer heeft deze engel naar mij gestuurd. U bent een engel van God. U bent hier precies op het juiste moment. Nee, dan zouden we fanatiek worden. Dan horen mensen ons dat wij zeggen dat iedereen ineens een engel is geworden om ons te helpen. Nee, wij weten dit, maar wij zeggen altijd, God heeft mij gezegend. God heeft een wonder in mijn leven verricht. God heeft mij genezen. En als iemand bijvoorbeeld een operatie moet ondergaan, dan vragen wij God om de chirurg bij te staan, de dokter. En wij zeggen dan bijvoorbeeld, Heer, wees u het die mij opereert. Help mij om hier goed doorheen te komen. Wij gaan niet zeggen, stuur een engel om mij te opereren. Nee, God weet wel hoe hij dit zal doen, hoe hij ons zal helpen. We moeten wijs zijn, verstandig in alles wat wij zeggen, wat wij tot de Heer zeggen, hoe wij praten. Goed, vers 7 stond dus dat de engelen dienaren zijn van de Heer. En in vers 8, Want vanaf vers 5 tot en met vers 14 hier in Hebreeën gaat het over de engelen. Vers 8, maar tegen de zoon zegt hij, uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid. De scepter van uw koninkrijk is een scepter van het recht. Hier gaat het over de Heer Jezus Christus, dat hij voortreffelijker was dan de engelen. Hij heeft een hogere titel, een hogere rang voor God. Want dat is God zelf. Maar hij was een andere taak, een andere functie van God aan het uitvoeren. Als de Zoon van God. Maar hij was God zelf. En hier gaat het dus over dat de engelen niet deze rang hadden die de Heer had ontvangen. De Zoon van God. Vers 9. U hebt gerechtigheid lief. Dit zegt hij over de Heer Jezus Christus en haat ongerechtigheid. Daarom heeft God u gezalfd, o God, met vreugdeolie, boven uw metgezellen. Boven uw metgezellen. Dus dit mens, Jezus uit Nazareth, had God meer verhoogd dan zijn metgezellen. En ja, die metgezellen, dat kunnen de engelen zijn. En ook de mensen, gelovigen. De Heer Jezus Christus is boven alle anderen. Want God was in hem. Het was God zelf. Vers 10. En in het begin hebt u, Heere, de aarde gegrondvest. En hier lezen we dat hij God zelf was. De Zoon van God, Jezus uit Nazareth, die God had gevormd. God was vlees geworden om op de aarde te werken, om onder de mensen te wonen. Het was God zelf. Niemand mocht hier aan twijfelen, want hoe kunnen wij twijfelen aan de kracht van God? God kan alles. God weet alles, hij doet alles. Hier staat dus, in het begin hebt u, Heere, de aarde gegrondvest en de hemelen zijn de werken van uw handen. Die zullen vergaan, ja, de aarde en de hemelen die wij zien, die zullen vergaan. Maar u blijft altijd, ja, God blijft altijd. De planeten zullen vergaan, alles wat God geschapen heeft, het fysieke, maar God blijft altijd. Ja, God zal altijd blijven. En zij zullen alle verslijten als een gewaad. En als een mantel zult u ze oprollen en ze zullen verwisseld worden. Maar u bent dezelfde. En uw jaren zullen niet ophouden. Ja, die jaren. Van eeuwigheid tot eeuwigheid zullen die bestaan. Vers 13. En tegen wie van de engelen heeft God ooit gezegd? Hier staat dat God nooit tegen de engelen heeft gezegd, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden neergelegd heb als een voetbank voor uw voeten. Dit staat in Psalm 110, vers 1. En hier staat dus, tegen wie van de engelen heeft hij ooit gezegd? Dit ooit gezegd? Nee, hij heeft dit alleen tegen de Heer Jezus Christus gezegd, aan de Zoon van God. Zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden neergelegd heb als een voetbank voor uw voeten. En dat was dus alleen voor de Heer Jezus Christus, die onder de mensen was. Het was God zelf. Niemand begreep dat in die tijd. Zelfs de duivel, de Satan, begreep het niet, want hij begon de Heer op de proef te stellen alsof hij een gewoon mens was. Hij begreep het ook niet en de mensen in die tijd ook niet. God had die waarheid verborgen. En nu weet de vijand dit wel. Nu weet hij dat hij in die val was getrapt. En daarom achtervolgt hij ons nu. Hij vervolgt ons. Maar wij hechten ons aan de Heer. Wij houden zijn hand vast. Wij klampen ons aan hem vast en zo zullen wij overwinnen. Zo zullen wij ooit in de aanwezigheid van onze God mogen zijn in het eeuwige leven. Dan zullen wij op die nieuwe aarde mogen wonen waar we in Openbaring over lezen en die nieuwe hemelen en de nieuwe aarde. Wij beleven daar nu een deel van in ons geestelijk leven, maar in de eeuwigheid zal dit in volheid zijn. En in Hebreeën 1 lezen we dus wie de Heer Jezus Christus was, zijn belang, zijn waarde. En dat Hij aanbeden moet worden, maar niet de engelen. Vers 14, zijn zij niet allen dienende geesten? Hier gaat het over de engelen. Zij zijn dienende geesten die uitgezonden worden ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven. Dus zien jullie, deze engelen zijn dienaren, dienstknechten die God heeft en uitzendt om ons ten dienste te zijn, om gunsten te doen voor ons. Wij die geroepen zijn om de zaligheid te beërven, het eeuwige leven, de kinderen van God. De engelen stuurt God om de kinderen van God te helpen. Maar dat betekent dus niet dat we tot hen moeten gaan bidden of dat we hen moeten aanbidden. Dat we hen om dingen moeten vragen. Nee, God bepaalt alles en wij kunnen God niet vertellen hoe Hij de dingen moet doen in ons leven. Dat we zeggen, God, stuur een engel naar mij. Stuur een leger van engelen naar mij. Ik ben in gevaar. Nee. Toen de Heer werd vernederd en werd mishandeld. Al die moeilijke dingen die Hij moest doorstaan. En de apostelen zeiden tegen Hem, waarom verdedigt u uzelf niet? Waarom zegt u niets? En de Heer zei, ja, ik kan een leger van engelen aan God vragen om mij te helpen. Maar nee, daarvoor ben ik niet naar de aarde gekomen. Ik ben gekomen om te lijden, om de slavernij onder de mensheid weg te nemen. Die slavernij van de zonde, van de duivel. Ik ben gekomen om mensen te kunnen redden. Want in die tijd misten zij allemaal de heerlijkheid van God. Niemand kon verlost worden en daarom moest hij lijden. En daarom vroeg hij God ook niet om een leger van engelen om hem te helpen. En wij, des te minder, wij gaan God niet vragen om engelen naar ons te sturen. God is het die ons beschermt, die alles voor ons doet, die ons verbergt voor gevaar, voor mensen die ons willen ontvoeren of ons kwaad willen doen of ons leven willen afnemen. Hij beschermt ons en Hij weet hoe Hij dit doet. Wellicht stuurt Hij een leger engelen op ons af. Maar dat maakt niet uit. De zegen die wij van God ontvangen is dat Hij voor ons zorgt op de manier dat Hij wil. En wij danken onze Heer voor zijn barmhartigheid. En ik nodig jullie allemaal uit om de Bijbel te lezen. Lees alsjeblieft de Bijbel en kom naar de kerk, naar de plek van samenkomst. U kunt op de website van de kerk kijken en de dichtstbijzijnde plek van samenkomst vinden over de hele wereld. Ik weet niet of u hier het bord, de naam van de kerk, kunt zien. Maar zoek dus een plek van samenkomst, zodat God tot u kan spreken door profetie, zodat God u kan troosten. En hou van God met heel uw hart. Zoek God en God zal u zegenen, vrede geven, bijstand. Mogen God jullie allemaal zegenen. Mogen God bij jullie zijn. Laten we gaan bidden. Gezegende God, almachtige Vader van onze Heer Jezus Christus. God van Abraham, Isaac en Jacob, Mozes, God van die grote profeten. Die krachtige God die ook tot Noach sprak om een ark te bouwen, om verlost te worden. U bent die God in geest en waarheid. En wij hebben uw wonderen gezien, uw kracht. Wij hebben uw tekenen gezien. Alles wat u hebt gedaan in ons leven. U hebt uw bestaan laten zien door middel van wonderen en dromen en visioenen. En wij hebben dit allemaal vervuld zien worden in ons leven. En geen enkel mens is in staat om ons te bieden wat u ons biedt. Dit kan alleen een krachtige God zoals u dit doet. U hebt tot ons gesproken en u vergeet niet wat u ons belooft. Beloften van zoveel jaren geleden, u vergeet ze niet. En u vervult ze in ons leven. En u hebt al vele dingen in ons leven vervuld. En daarom loven wij u. En daarom aanbidden wij u en zegenen wij u en verheerlijken wij u. En daarom willen we u loven. We willen woorden van lofprijzing tot u uiten. Hoewel onze woordenschat beperkt is om dit allemaal tegen u te zeggen. Alles wat u verdient, alles wat u bent. We danken u, mijn Heer. Onze ziel, onze geest, vergroot u, mijn Heer. Onze ziel heeft een grote woordenschat voor u. Wij danken u, mijn Heer. Verheerlijkt zij uw naam. Wij loven u. Wij prijzen u. Gezegend en geprezen zij uw naam. En ik vraag u, mijn Heer, op dit moment om uw hand uit te strekken. Uw genezende hand. Ik vraag u dit in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Strek uw genezende hand uit over alle mensen, mannen, vrouwen, kinderen, ouderen, iedereen die ziek is. Er zijn vele ernstige ziekten in de lichamen van velen. Zowel buiten het lichaam als in het lichaam. Luister naar hen die u om genezing vragen. Zegen, bevrijd. Kijk naar al diegenen die lijden onder hekserijen. Vervloekingen van de duivel, jaloezie van de duivel. Bestraf al die onreine geesten. Bevrijd, reinig en breek de ketens. Verbreek die banden, kijk naar het pijn van velen. Degenen die tot u bidden, verhoor hun gebeden. Kijk naar, naar de pijn die zij voelen. Help hen om u te kunnen volgen. Help ons om volmaakt te zijn op uw weg. Om uw wil te doen, om u te loven, u te prijzen, u te verheerlijken. Geef ons uw kracht, uw Heilige Geest. Doop met de kracht van de Heilige Geest. Duizenden. Doop hen en geef hen geestelijke gaven. Zodat zij ook uw aanwezigheid voelen. En geloven dat u bestaat, dat u onze God bent. Wij danken u, Heilige Vader. Wij danken in de naam van de Heer Jezus Christus, uw geliefde Zoon. De glorie en de eer zij aan onze God. Van nu aan tot in alle eeuwigheid. Amen. De glorie is aan de Heer. Gezegend en geprezen zij de Heer. Dank jullie wel. Mijn geliefde broeders en zusters. En iedereen die ook voor de eerste keer bij ons is geweest. En mensen die nieuw zijn. Welkom. Dank jullie wel, mogen God jullie allemaal groot zegenen. En omhelzing voor jullie allemaal, ook voor de kinderen. Dank jullie wel en tot binnenkort. APPLAUS